Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen. Vrijdagavond zal de opening van het komende seizoen plaatsvinden om 7 uur in de kerk. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in ons verenigingsgebouw. Zondagmorgen zal de voorbereiding zijn op het heiligavondmaal dat over 14 dagen zal worden bediend. Dit zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 71 en daarvan het 16e vers. Gij zult met luister mij omringen, mij troosten in mijn smart. En wat er verder volgt, Psalm 71 en daarvan het 16e vers. En diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen Psalm 139 en daarvan het 1e vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. Daarna openen wij Gods woord in het 1e boek van Samuel en lezen hoofdstuk 1 vers 24 tot en met hoofdstuk 2 vers 3. We luisteren naar de wet des Heren, we zingen Psalm 139 en daarvan het 1e vers. En daarna lezen wij 1 Samuel 1 vers 24 tot en met 2 vers 3.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Samuel 1, vers 24. Daarna, als zij hem gespeend had, bracht zij hem met zich opwaarts met 3 verren en 1 eva meel en 1 fles wijn. En zij bracht hem in het huis des Heeren te Silo. En het jongsken was zeer jong. En zij slachten hem ver, alzo brachten zij het kind tot Eli. En zij zeide, och mijn Heer, zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn Heer. Ik ben die vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden. Ik bad om dit kind en de Heere heeft mij mijn bede gegeven, die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden en hij bad al daar de Heere aan. Toen bad Hanna en zeide, mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Mijn hoorn is verhoogd in de Heere. Mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand heilig gelijk de Heere. Want er is niemand dan gij, en er is geen rotsteen gelijk onze God. Maak het niet te veel, dat gij hoog zoudt spreken, dat er iets hard uit uw mond zou gaan, want de Heere is een God der wetenschappen. En zijn daden zijn recht gedaan.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. 1 Samuel 2, de versen 1 tot en met 3. 1 Samuel 2, de versen 1 tot en met 3. Waar wij het woord van God lezen, toen bad Hanna en zeide, mijn hart springt op van vreugde in de Heere, mijn horen is verhoogd in de Heere, mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand heilig gelijk de Heere, want er is niemand dan gij. Er is geen rotsteen gelijk onze God. Maak het niet te veel, dat gij hoog zoudt spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan. Want de Heere is een God der wetenschappen, en zijn daden zijn recht gedaan. Vragen wij de Heere om de zegen over de bediening van zijn woord en in ons gebed, willen wij dankzegging doen met de familie van de Berg van de Pol, waar een gezond dochter en zusje geboren werd. Haar doopnaam zal zijn Anne-Sophie en haar roepnaam Sophie. Wij willen ook broeder Weel van de Staaij aan de Heere opdragen, die morgen zijn laatste examen heeft, zodat hij op 4 september beroepbaar gesteld mag worden in onze kerken. Laat ons bidden. Heere, zo komen wij tot u in het gebed. En als we dan als gemeente naderen voor uw heilig aangezicht, zoudt u het dan eens zo willen maken door uw heilige geest, dat wij grote gedachten van u zouden hebben en kleine gedachten van onszelf. Want Heere, zo ontmoeten wij vanmorgen Hanna in de tempel. En wat was Hanna op een beste plek? Hanna kende een voorsmaak van de hemel. Want haar hart werd vervuld met vreugde en haar hart sprong op van vreugde en zij heeft niemand gezien dan de drie-enige God alleen. En toen heeft zij mogen doen dat grote doel waarmee u de mens geschapen hebt. Zij mocht daar in gemeenschap met Christus, door het geloof, uw deugden bezingen. En wat is dat een rijkdom als we dat mogen leren in dit leven. Daarom gaat u zondaren zalig maken. Daar heeft Petrus ook iets van verstaan, want toen hij zijn zendbrief schreef, toen heeft hij geschreven over zondaren die uit de duisternis worden geroepen tot uw wonderbaar en heerlijk licht. En met deze woorden wilde hij het wonder van de wedergeboorte onder woorden brengen. Maar tegelijkertijd moest Petrus het hoge doel beschrijven waarom dat u een zondaar uit de duisternis gaat trekken en gaat brengen tot dat wonderbare licht in Christus, opdat de zulken zouden verkondigen de deugden van God. Die eigenschappen van u, die woorden die wij vinden in de Bijbel, die ons prediken wie u bent, o God, en wat u doet in deze wereld, en wat u ook doet in een mensenhart, wat u gedaan hebt in het zenden van uw Zoon naar deze wereld. Ja, Heere, leer ons ook eens uw deugden te mogen verkondigen. Toen Hanna in de tabernakel was, Heere, toen hebt u door uw Heilige Geest haar hart aangeraakt en de snaren van haar ziel aangeraakt. En toen begon zij de deugden van u te verkondigen, waar wij vanmorgen van mogen horen. Uw genade, uw heiligheid, uw alwetendheid. Heere, zou u vanmorgen ook onze harten eens willen aanraken, opdat we samen met Hanna mee mogen gaan zingen. Heere, dat kunnen we zelf niet. O ja, we kunnen met onze mond de woorden van Hanna naspreken, maar u ziet het hart aan. En dan weet u, Heere, wie er nog onbekeerd is. En wat is dat erg, want wie onbekeerd is, die kan de deugden van God niet eens verkondigen. Zou u dus zulken aan eens willen bekeren, opdat ze het mogen gaan leren? Want daar gaat het toch om, u verheerlijken. Dat is het doel waarmee u ons geschapen hebt. Dat is ook het doel van de waarachtige bekering. God verheerlijken. En Hanna mocht er iets van kennen. Maar gedenk ook diegenen die bekeerd zijn geworden door u. Die door die enge poort geleid zijn. En die tot hun schaamte, tot hun verdriet er zo achter moeten komen dat ze zo weinig u bedoelen. Dat ze zo weinig uw deugden verkondigen. En Heere, en zou u ze vanmorgen eens willen opzoeken. Misschien zijn er in ons midden die in hun leven momenten hebben gekend dat hun hart ook opsprong van vreugde. Met name toen u hen als een arme verloren zondaar wees op het Lam Gods dat de zonde de wereld weg wil dragen. Wat een ruimte gaan we dan zien in de Heer Jezus Christus en in zijn bloed. Maar misschien moeten we vanmorgen wel zeggen, het is helemaal weg. Er is niets meer van die vreugde te vinden. Alles is donker geworden en er is weer een droefheid gekomen. Heere, dat we dan eens samen met David mogen bedelen. Geef mij weder de vreugde uws heils. Opdat ook onze harten mogen aangeraakt worden. En wij ook deze morgen eens werkelijk geestelijke vreugde mogen kennen in de Heere. Heere, wat zijn we toch aangewezen op uw Heilige Geest. In het spreken en in het luisteren, ook deze morgen. Maar wilt u ons uw Heilige Geest niet onthouden. En dat we werkelijk eens een eredienst mogen beleven. Waarin God op het hoogst wordt verheerlijkt. En wij op het diepst worden vernederd. En dat kan maar in één weg. Dat kan ten diepste alleen door de geloofsband met de Heer Jezus Christus. Dat kan alleen aan zijn voeten worden geleerd. Want u, Heer Jezus, hebt volmaakt de deugden van God verheerlijkt. In uw lijden en sterven. In uw opstanding en hemelvaart. En nog steeds verheerlijkt gij u de deugden van uw Vader. In het hemelhof, leer het ons, Heere. En mogen we in dat opzicht ook leren bidden. Maak ons uw beeld gelijk. En zo dragen we elkaar opnieuw aan u op, Heere, met alle zorgen en noden die er ook in het midden van de gemeente kunnen zijn. Dat weet u, Heere. We dragen de bedroefden aan u op, de weduwen, de weduwnaren, degenen die een vader of moeder moeten missen of beide moeten missen, ouders die een kind moeten missen, Heere, u weet van al het verdriet, van het gemis, van de eenzaamheid af. Heere, zou u ze willen opzoeken en vertroosten, want u alleen kan vertroosten. Vanuit uw woord, gedenk de zieken in ons midden, de langdurig zieken, degene die zo te worstelen hebben met psychische moeite en zwakte, wilt u zich over hen ontfermen. Wees ook met onze kinderen, onze jongeren in de branding van de tijd. Wilt u ze vasthouden, Heere, als er zoveel op hen afkomt? Help onze vaders en moeders in het opvoeden van onze kinderen, in de vreze des Heeren, zoals we dat beloofd hebben. En Heeren, er is weer reden om uw naam hartelijk te danken, en dat er in het gezin van de Berg van de Pol een gezonde dochter en zusje geboren werd. En Heere, geef de ouders, Gerbert en Renate ook, een oprecht dankbaar hart voor deze weldaad. Zij hadden uit uw hand al 3 jongens ontvangen en dan nu een meisje. O Heere, wilt u ze ook helpen om ook dit kind samen met de anderen op te voeden in de vreze des Heeren. En Heere, geef ook in het hart van Aaron, Tom en Bas de dankbaarheid dat ze een zusje hebben gekregen. Heere, wat hebt u dit gezin rijk willen begenadigen. Maar wilt u hen verder helpen, want ook deze kinderen met hun ouders moeten wederom geboren worden. En mag die nood op het hart gebonden worden, ook bij alle andere ouders in ons midden, ook bij onze kinderen en jongeren, en dat wij van nieuws geboren moeten worden. En dat leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waar we ook vanavond van mogen horen, waarom ook kinderen gedoopt moeten worden. En Heere, dan draag ook degene aan u op die in blijde verwachting mogen zijn. Geef dat het alles goed mag blijven gaan. Gedenk ook hen die geen kinderen hebben, die dat verdriet en gemis ook kennen. Wilt u zich over hen ontfermen? Wij dragen ook onze broeder van de staai aan u op, samen met zijn vrouw en gezin. Als hij morgen het laatste examen zal hebben, opdat hij beroepbaar gesteld mag worden in onze kerken. U hebt hem tot hiertoe geleid, Heere. En dat hebben we alleen aan u te danken. Maar zou u ook morgen met hem willen gaan, hem ook de woorden willen geven, als hij zijn scriptie zal verdedigen? Heere, wilt u met hem gaan? En als hij dan een week later ook, als u het geeft, de beroepaarstelling zou mogen ontvangen, wilt u dan maar zorgen dat er een plaatsje mag zijn waar hij mag werken, waar hij het woord mag bedienen? Ja, die plaats is er al. Die hebt u al voor hem beschikt, alleen wij weten niet waar dat zal zijn. Maar Heere, als u een plaats beschikt, dan zult u het ook openbaren. Zou u dan verder met hem op willen trekken en geef ook een dankbaar hart voor alles wat u in de achterliggende jaren hebt gegeven. En dat ze toch door het geloof verder mogen trekken. Zoals u het ook eens door middel van Mozes tot het volk Israël hebt gezegd, zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. En dat dat dan ook zo mag zijn met dit gezin onder de vuur en de wolkkolom. Heere, zo wacht het alles op uw zegen. Wilt u alles wat ons kan hinderen alstublieft wegnemen in spreken en luisteren en dat we nog een goed uur in uw huis mogen hebben. We hebben het niet verdiend, maar we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en wij gaan samen zingen uit de lofzang van Maria, de eerste 3 versen. De lofzang van Maria, de versen 1, 2 en 3. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 138 en daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zeren wegen, want groot is zeren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Psalm 138 en daarvan het derde vers. Geliefde gemeente, de apostel Paulus, die heeft in zijn brief aan de gemeente aan Colosse verschillende adviezen gegeven. Geestelijke adviezen, hoe in een gemeente de geestelijke band en de vrede en de liefde versterkt kan worden. En een van die adviezen die hij geeft aan die gemeente kunnen we vinden in Colossense 3 vers 16. En daar schrijft Paulus: het woord van Christus wonen rijkelijk in u. In alle wijsheid leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende Heere met aangenaamheid in uw hart. Dus Paulus die wijst op een heel belangrijk genademiddel wat de Heere gegeven heeft voor de dienst, namelijk en ook buiten de dienst om met elkaar te zingen. Om door middel van psalmen en lofzangen en geestelijke liederen elkaar te mogen onderwijzen en ook te mogen vertroosten. En dat heeft Hanna ook mogen doen. Zij heeft een lofzang mogen zingen. En wat wil dat zeggen? Een lofzang zingen. Hanna mag in haar lied God verheerlijken. Vanwege de genade die God aan haar bewezen heeft in haar leven en ook in haar hart. Nee, zij zingt dat lied niet alleen voor zichzelf, maar boven alles voor de Heere. Maar als zij dit lied voor de Heere mag zingen, dan mag ze dit lied ook zingen ten behoeve van anderen. Om anderen die dit lied lezen en met dit lied in aanraking komen, ook onderwijs te geven over wie de Heer is en wat Hij doet. En wat zou het een wonder zijn als wij de komende weken bij dit lied gaan stilstaan, dat dit lied weerklank vindt in uw en jouw hart. En wat is dan het eerste waar Hanna van mag zingen, waar haar hart vol van is, waar haar hart verheugd mee is, voor is? Zij mag als eerste gaan zingen over God. Heb je ook al over God gezongen? Nee, niet alleen met je mond, maar met je ziel. Terwijl je hart opsprong van vreugde in de Heere, wordt hier gekend, in dit leven. Als een voorspel voor het zingen straks boven. Hanna mag de eigenschappen van God gaan bezingen. Hanna mag de deugden van God gaan bezingen, waarmee ze tot uitdrukking wil brengen wat de Heere gedaan heeft en wie Hij voor haar is. En daarom schrijf je als thema boven de eerste versen van de lofzang van Hanna: Hanna bezingt de deugden van God. Hanna bezingt de deugden van God, want zij zingt ten eerste van Gods genade. Zij is verheugd, zo staat er in vers 1, vanwege het heil des Heren. En juist dat woordje heil des Heren laat ons zien de verlossende genade van God. In de tweede plaats bezingt zij de heiligheid van God. Vers 2, er is niemand heilig gelijk de Heren, want er is niemand dan Gij en er is geen rotsteen gelijk onze God. En tenslotte staan we stil bij Gods alwetendheid. Dat blijkt uit vers 3, waar Hanna zingt over de Heere als de God der wetenschappen en zijn daden zijn recht. Hanna bezingt de deugden van God, ze zingt van Gods genade, ze zingt van Gods heiligheid en ze zingt van Gods alwetendheid. Hanna heeft haar gelofte betaald. Dat wil zeggen dat zij gegeven heeft aan de Heere wat ze beloofd heeft. Wat was dat ook alweer? Ja, ze had om een zoon gevraagd. Maar hoe had Hanna dat gedaan? En dan ga ik nog heel eventjes terug met u naar 1 Samuel 1 vers 11. Daar hoort u haar vragen: geef uw dienstmaagd een mannelijk zaad. En waarom vroeg Hanna dat zo? omdat ze gezien had dat het nodig was in Israël dat er een krachtige held zou komen, een sterke held, een gids, een leidsman, om het volk dat zo diep gevallen was in de zonde, zo in de afgoderij terecht was gekomen, weer te gaan verlossen, weer te gaan wijzen op een krachtige wijze op de wil van de Heere, op zijn wetten en op de beloften die hij gedaan had. En omdat Hanna dat zag, heeft ze die gelofte gedaan. Ze heeft gezegd, Heere, als u mij dan zo'n jongetje zal geven, dan is die helemaal aan uw dienst gewijd. Dan zal ik hem weer aan u teruggeven, Heere, opdat hij een taak, die taak zou mogen gaan vervullen onder uw volk Israël. En daarom is ze na 3 jaar, zo hebben wij gehoord, toen de kleine Samuel geen moedermelk meer nodig had, weer met Elkana meegegaan op een van de grote feestdagen naar Silo. En heeft ze daar de kleine Samuel in het huis des Heren gebracht bij Eli. Hoe heeft die kleine Samuel dat nou allemaal ervaren? Want hij was nog maar een kind. Hoogstens 3, misschien 4 jaar. Hoe lag dat nou in dat jonge hart van dat kind? Wat ging er in dat hoofdje om? Nou, ik heb er al eerder op gewezen en ik wil er ook vanmorgen weer op wezen. Dat kunnen we opmaken uit de laatste woorden aan het einde van hoofdstuk 1. In vers 28 staat, en hij bad al daar de Heere aan. En we hebben het gezien voor onze ogen, in onze gedachten, hoe hij daar te Silo zijn knietjes buigt voor de Heere. En dat hij daar, te midden van alle mensen die daaromheen staan, de Heere gaat aanbidden. Ja, hebben we gezegd, dat was vrucht van de opvoeding die Hanna gegeven heeft aan de kleine Samuel. Maar ten diepste was dat Gods werk. De Heere had dat gewerkt in het hart van deze kleine jongen, en dat hij niet zonder de Heere kon. Maar weet u wat er in dat aanbidden van de Heere ook zo wonderlijk openbaar komt? Dat kleine jongetje op een leeftijd van 3 jaar het al eens is met God. Dat is een wonder, jongens en meisjes. Als je al heel jong het eens bent met God, in welke weg de Heere je op jonge leeftijd al met je gaat. Want moet je eens indenken, jongens en meisjes. Dat je vader en moeder jullie morgen eens ver weg zou brengen, ergens in het zuiden van het land, om je daar achter te laten in een vreemde omgeving, zal niet meevallen. Weg bij je vader en moeder. Zou je niet gaan huilen als je je vader en moeder weg ziet gaan? Zal je je moeder niet beethouden en vragen, o moeder, blijf toch bij mij, wat moet ik hier toch? Maar daar lezen we niets van. Samuel aanbidt de Heere. Want reken er maar op dat Hanna aan Samuel, in die tijd dat Samuel nog thuis was, ook verteld heeft van haar gelofte. Dat moest toch wel? Ze heeft haar jongetje voorbereid waar het naartoe zal gaan. Straks moet hij naar Silo. Samuel heeft geweten dat hij aan de Heere gewijd was. Samuel heeft geweten dat hij een Nazireër was. Al zal hij op jonge leeftijd dat woord allemaal misschien nog niet hebben kunnen uitspreken, zoals onze kinderen. Maar Hanna heeft verteld wat dat betekent vanuit het woord, op eenvoudige wijze. En wat zien we dan gebeuren? Dat de Heere in dat jonge hart van Samuel, 3, 4 jaar, gehoorzaamheid gewerkt heeft. Zodat dat kleine jongetje het eens is met God, dat hij achter moet blijven in Silo. Dat is een wonder, voor zo'n kleine jongen. Nee, Samuel huilde niet. Samuel boog zijn knietjes en begon de Heere te aanbidden toen het afscheid kwam. Is dat geen wonder? Voor Hanna was het een zeer groot wonder. Ja, alles wat er eigenlijk tot hiertoe gebeurd was, was voor Hanna één groot wonder. En daarom staat er in 1 Samuel 2 vers 1, toen ze dat zag, Toen als het ware het wonder in haar hart tot een climax kwam. Toen bad Hanna en zeide. Hanna gaat bidden op een hele bijzondere manier. Hanna gaat bidden in de vorm van een lofzang. Ze gaat biddend zingen. Ze gaat zingend bidden. Zingen is twee keer bidden. Ja, ze gaat de Heere aanbidden, net als haar jongen, door middel van een lofzang. En daar heb je al twee betekenissen van het woordje toen bad Hanna. Ze begon te bidden in de vorm van een lofzang. Ze begon de Heere te aanbidden. Maar het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt voor bidden, dat betekent ook voorbidden. Dus Hanna die gaat voorzingen, opdat de kerk des Heren deze moeder in Israël leert nazingen. Kom, laten wij eens gaan luisteren waar wat Hanna mag uitzingen. Waar begint zij haar lied mee? Toen bad Hanna en zeide, mijn hart springt op van vreugde in de Heer. Wat Hanna nu door woorden naar buiten mag brengen, dat is geboren in haar hart. Ze mag als het ware haar hart uitstorten, nu niet van droefheid, maar van vreugde. En het is net als met Maria. Want tussen de lofzang van Hanna en de lofzang van Maria zijn zulke grote overeenkomsten. Maria, de moeder van de Heere Jezus, heeft ook een lofzang gezongen. En hoe begon Maria haar lofzang? Mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God. Worden dezelfde woorden bij Hanna. Hanna is net als Maria verheugd, verheugd in God. Ja, wat is dat? Wat is dat toch, verheugd zijn in God? Nee, jongelui, dat is niet de vreugde van de wereld. Dat is zo'n lege vreugde. Als het ene popconcert geweest is, moet er alweer snel een andere komen om die leegte maar te vervullen. Het is ook niet de vreugde van het oppervlakkige christendom. Die we in onze dagen ook nog steeds tegenkomen en soms steeds meer wordt. Daar heeft de Heer Jezus zelf al voor gewaarschuwd in de bekende gelijkenis over het zaad. Dat dat zal gebeuren, maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is. Deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf. Het heeft dus geen bron. Het komt dus niet uit iets buiten de mens. Het komt uit de mens zelf voort en daarom is het niet anders als een emotionele aandoening van de blijdschap die we sowieso in het leven wel eens kunnen hebben. En de Heer Jezus heeft ervan gezegd, het is voor een tijd. Want als er verdrukking of vervolging komt, en dan hoeft dat misschien nog niet eens in het leven te zijn, maar kan het ook aan het einde van het leven zijn, dan wordt hij terstond geërgerd. Nee, die vreugde in Hanna's hart, dat was een hele andere vreugde. Dat was de vrucht van de Heilige Geest. Zoals Paulus er later van schrijft in Galaten 5, vers 22. Maar de vrucht des geestes, en dan noemt hij allerlei woorden. En een van die woorden is blijdschap. Maar wat is dat dan? Hoe zou je dat nou onder woorden moeten brengen, die geestelijke vreugde die al Gods kinderen leren kennen in dit leven? Wat is dat toch waar Hanna van zingt, mijn ziel springt op van vreugde? Wilhelma Zabrakel die heeft in het bekende boek De Redelijke Godsdienst een zeer onderwijzend en mooi hoofdstuk geschreven over de geestelijke blijdschap, de moeite waard om eens te lezen. En daarin probeert hij een omschrijving te geven van die innerlijke geestelijke vreugde. Ik zal het met mijn eigen woorden proberen duidelijk te maken. Het eerste waar u op wijst is dat deze vreugde alleen gekend wordt door ware gelovigen. En het tweede waar hij op wijst is dat het een vreugde is die niet in je gevoelsleven wordt ervaren, maar in je hart. En dan gaat hij het zo omschrijven, je hart wordt als het ware in beweging gebracht. In je hart wordt iets ervaren dat werkelijk een genot is, een verlustiging, waar je als het ware in wegzinkt. En je wil het heel graag ervaren, want je voelt daarin iets van de hemel. En wat is dat dan? Dat de Heilige Geest in het hart van de ware gelovigen een sterke overtuiging geeft dat ze echt gelukzalig zijn. Dat ze echt genade gevonden hebben in de ogen des Heren. En dat ze in diezelfde momenten die genade mogen genieten. En dat ze in diezelfde momenten daardoor ook een vooruitzicht hebben op het eeuwige geluk. De eeuwige vreugde die voor hen weggelegd is. En toen ik dat las, en toen ik erover zat te mediteren, toen dacht ik, ja, Brakel heeft het geprobeerd, ja. En in zekere zin heeft hij onder woorden mogen brengen wat nu die geestelijke blijdschap, die vreugde in God is. Maar tegelijkertijd geloof ik vast dat hij ook gevoeld heeft, wat het echt is, kan ik ook niet onder woorden brengen. Want die geestelijke blijdschap in God, die voorsmaak van de hemel, die laat zich eigenlijk niet beschrijven. Die laat zich alleen maar ervaren, beleven in je hart. En daarom ga ik toch de vraag bij u allemaal neerleggen, ook bij jullie, kinderen, jongelui, ken je dat? Want als je het echt kent, weet je wat het is. Dan hoeft het niet meer onder woorden gebracht te worden, want dan weet je het uit beleving. Die vreugde in God door Christus. Nee, die heb je niet van jezelf. En het is veel meer als de blijdschap in je gemoedsleven. Het is ten diepste een geloofsdaad. Hanna had het ook niet van zichzelf. En toch wist Hanna waar die innerlijke vreugde vandaan kwam. Want hoe zegt ze het? Hoe zingt ze erover? Ze zegt, mijn ziel springt op van vreugde in de Heere. Dus Hanna beseft, die vreugde komt uit God. En die is uit God in mijn ziel terechtgekomen door de Heilige Geest. En dat weet Hanna, omdat ze door het geloof met God verbonden is. Met de bron van alle goed. Dus ook van de geestelijke vreugde. Ja, ten diepste ontving Hanna deze vreugde uit Christus. En kunnen we van deze vreugde zeggen, deze vrucht werd uit hem gevonden. Dus eigenlijk was Hanna's vreugde Christus' vreugde. Weet u wat Christus' vreugde is? Weet u het? Dat is toch zo'n wonder. Weet u wat de vreugde van de Heer Jezus is? Dit. Paulus heeft het geschreven in de brief aan de Hebreeën. Ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs. Jezus. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Deze woorden laten ons weten dat Christus wilde lijden en sterven, vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. En wat was dat? De zaligheid voor zondaren. En ik kan niet onder woorden brengen. Ik zou het wel eens willen, opdat u het zou proeven. Wat die vreugde in het hart van Christus is geweest. Christus' hart is van eeuwigheid opgesprongen van vreugde om zijn kerk zalig te maken. Om goddelozen zalig te maken. Om zijn bloed te geven voor het slechtste soort. Dat was hem tot vreugde, gemeente. En wat gaat er nu gebeuren als je iets gaat kennen van de geestelijke vreugde waar Hanna van zingt? Dan komt iets van die vreugde van Christus in uw ziel terecht. En dan zink je weg in verwondering. Want dan ga je iets ervaren. De vreugde van Christus was mijn zaligheid. En daar word je voor ingewonnen. En dan zeg je, o God, wat een wonder. Ja, dan komt die geestelijke vreugde. Kent u het? Dan hoef ik het niet verder meer uit te leggen. Dan weet u het. En weet u, dat is een vreugde in de Heere. Mijn hart springt op van vreugde in de Heere. O, wat is er toch anders geworden in het hart van Hanna, hè? Eerst was ze ruim drie jaar geleden in het huis des Heren gekomen. En toen was er niets meer van die vreugde te bespeuren in haar ziel. Toen kwam ze daar met een ongekende zielensmart. En heeft ze daar haar knieën gebogen voor God om al haar smart, al haar verdriet aan de Heren bekend te maken. Maar nu ze weer in Gods huis is, springt haar hart op van vreugde. Dus eerst was er die diepe geloofsklacht, zo las ik ergens, en nu komt er die hoge geloofsroem. En het was allebei het werk van de Heilige Geest. Wie had haar zo bedroefd gemaakt? Wie had haar daar op de knieën in Silo gebracht? De Heilige Geest. Om in die weg plaats te maken voor de blijdschap waarvan ze nu mag zingen. Hanna, die zou ingestemd kunnen hebben met Psalm 40, een lied van David. En hoe begint David Psalm 40? Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Hij heeft mijn geroep gehoord, ja dat wist Hanna. Hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald. En hij heeft mijn voeten op een rotsteen gesteld en heeft mijn gangen vastgemaakt. En in die weg heeft David leren zingen en ook Hanna met hem. In die weg. En hij heeft mij een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden. Mag u daar iets van kennen in uw leven? Soms dan denk ik wel eens over die geestelijke blijdschap, hoor je zo weinig. Vindt u dat ook? O ja, er wordt natuurlijk wel over blijdschap gesproken. Ik heb het net ook al kort aangestipt. Maar ik vrees soms dat er zoveel vreugde is buiten het wonder om van Gods verlossende genade in Christus. Zo'n oppervlakkige vreugde, waarbij geroemd wordt in God en in Christus, zonder dat ooit werd beleefd, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En toch, Gods kinderen kennen echte geestelijke vreugde. En wat is het een zegen als we daarin mogen lopen. Als ze dat mogen ervaren, niet af en toe eens een keertje, maar regelmatig. Als een voorsmaak van het hemelleven. O ja, het komt ook voor dat geestelijke blijdschap in het leven van Gods kinderen verdacht wordt gemaakt. Dan denk ik weer even aan Hanna's leven. Toen Hanna zo diep geestelijk bedroefd was en in de silo terecht kwam, werd deze geestelijke droefheid ook verdacht gemaakt. We hebben ervan gehoord door Eli. Hij dacht dat ze dronken was. Zo kan ook geestelijke blijdschap verdacht gemaakt worden. En weet u wie dat dikwijls doen? Mensen die zwaar godsdienstig zijn, maar van het geestelijke leven niks begrijpen. Helaas. Die kunnen soms zo met een opmerking, oh, daar heb je er weer een. Dat is weer van dat goedkope blijdschap. Maar ze verstaan het niet. En wat kan soms zo'n verdachte opmerking weer een schaduw leggen over de blijdschap die hier van binnen wordt ervaren. Kan zelfs ook door een kind van God gebeuren. Dat die iemand die tot ruimte gekomen is en mag lopen in die geestelijke blijdschap, een opmerking geeft waardoor er ook een schaduw overkomt. Een opmerking waaruit blijkt dat hij het maar verdacht vindt. Maar we moeten niet menen dat het geestelijke leven alleen uit droefheid bestaat. Maar het is droefheid en blijdschap. Gods kinderen leren ook op dat gebied met twee woorden te spreken. O, wat is het rijk om eens verheugd in God te zijn. Dan wil de Heer in zulke momenten je overal bovenuit tillen. Zo werd Hanna ook overal bovenuit getild. Ze brengt dat tot uitdrukking met beeldende woorden. Mijn horen heeft hij verhoogd. Ze wordt bekrachtigd in haar ziel. Ze wordt overal bovenuit getild. En ze ziet God in Christus en mag zijn deugden verkondigen. Zijn genade roemen. En dan mag je ook een weerwoord hebben tegen je wederpartij, dus tegen je vijanden. Dat blijkt Hanna ook te hebben, ik kom daar straks nog even op terug. Dat de Heer haar mond open gedaan heeft, zodat ze wat te zeggen had tegen Peninna en allen die het haar moeilijk maakten. En dat deed Hanna niet vanuit de hoogte, maar dat deed Hanna met een ootmoedig, verheugd hart. Want ze was door het geloof met Christus verbonden. Dat blijkt uit het laatste woordjes van vers 1. Want zij zegt toch, ik verheug mij in uw heil. En daar staat in het Hebreeuws, ik verheug mij in uw Yeshua, Joshua, Jezus. Hanna mag zich verheugen in Jezus, vanwege de verlossende genade van God. Dat was onze eerste gedachte. Maar Hanna mag ook zingen van de heiligheid van God, onze tweede gedachte. Hanna bezingt Gods heiligheid. Kijk, als Hanna haar loflied gaat zingen, dan wordt ze daarbij geleid door de Heilige Geest. Daarom is dit ook een geestelijk lied. En in het lied mag ze groot van de Heere spreken. Een gemeente die groot van God gaat spreken, is zelf heel klein. Je hoort Hanna als het ware zingen met een diep ontzag voor God. En als je Hanna hoort zingen, dan merk je, ze mag de vrezen des Heeren in haar hart ervaren. Hanna die heeft geestelijke zanglessen gekregen van de Heilige Geest. Want straks wordt ze opgenomen op Gods tijd en wordt ze gebracht in de hemel. En mag ze staan aan de oevers van de glazen zee om daar voor de troon van God en het Lam te gaan zingen. Het lied van Mozes en het Lam, dat is het lied dat de verloste kerk straks zal zingen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Maar Hanna wordt niet alleen voorbereid om straks met al Gods kinderen het lied van Mozes en het Lam te zingen. Maar Hanna en Gods kinderen met haar worden hier op aarde ook voorbereid om het lied van de engelen te gaan zingen. Nee, engelen die niet verlost zijn. Engelen die niet weten wat het is om uit een dood verlost te worden. Maar de engelen weten wel wat het is om Gods deugden te bezingen. Ook als het gaat om de deugd van Gods heiligheid. En ik noem het wel meerdere keren in de prediking. Hoe Jesaja ook het lied van de engelen heeft gehoord in een gezicht. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is met van zijn heerlijkheid vol. Dus de engelen zingen in de hemel van de heiligheid en de heerlijkheid van de drie-enige God. En dan moet u eens luisteren wat Hanna gaat zingen. In vers 2. Zij gaat ook zingen van de heiligheid van God. Er is niemand heilig gelijk de Heere. Want er is niemand dan Gij. En als Hanna dan over de heiligheid van God gaat zingen, doet ze dat op een hele bijzondere manier. Ze zegt niet zo heel direct, de Heere is heilig, heilig is de Heere. Maar ze gaat een vergelijking maken. Ze gaat een vergelijking maken tussen de Heere en de mens. Niemand is heilig gelijk de Heere. Dus de Heere is heilig, dat wil ze hiermee zeggen, maar er zijn ook anderen die heilig genoemd kunnen worden. En dat komen we in de Bijbel tegen. In een van de brieven van Paulus aan de gemeente van Efeze, daar spreekt Paulus over heilige apostelen. En als je de brieven van Paulus had lezen, dan vind je aan het begin van die brieven altijd een adres. En heel veel keer gebruikt Paulus dan aan de heiligen die te Rome zijn bijvoorbeeld. En in het Oude Testament wordt het volk Israël dikwijls aangeduid met een heilig volk. En trouwens, niet alleen personen worden heilig genoemd. Maar in de Bijbel worden ook voorwerpen en rituelen, ceremoniën heilig genoemd. Het huis des Heren is heilig. De voorwerpen in de tempel zijn heilig. Het koperen wasvat was heilig. De ark was heilig. En ook al die ceremonieën die er plaatsvonden waren heilige ceremonieën. Maar wat betekent het woordje heilig dan hier in dit geval? Dat betekent dat die personen en die voorwerpen en die ceremonieën aan de Heere gewijd waren. Ze waren als het ware afgezonderd voor de dienst van de Heere. En dat is dan ook de eerste betekenis van het woordje heilig. Maar in die betekenis kan het woordje heilig eigenlijk niet van toepassing zijn op de Heere. Heilig in de betekenis van gewijd zijn aan God. Kijk, als van een volk wordt gezegd, dat is een heilig volk, dan is dat volk gewijd aan God, want God staat daarboven. Maar boven God is niemand aan wie de Heere gewijd kan zijn. De Heere zou alleen gewijd kunnen zijn aan zichzelf. Maar de Heere is zo volzalig in zichzelf, dat dat niet van toepassing is, dat je dat niet hoeft te zeggen. En daarom is er een andere betekenis van het woordje heilig, van toepassing op de Heere. En ook van toepassing op personen. En het is ook die betekenis waar Hanna van zingt. Niemand is heilig gelijk de Heere. Wat is dat dan? Dat is die innerlijke begeerte van het hart. En ook het daadwerkelijk doen van alles wat goed en recht is. Nou, zo is God. God doet alleen maar goed. God doet alleen maar recht. En zijn ziel is geheel vervuld met die begeerte. En hij doet het ook daadwerkelijk. Hij doet niets anders als goed en recht. Het wil ook iets zeggen van vlekkeloze gehoorzaamheid aan Gods wil. Het is een gehoorzaamheid zonder enige ongehoorzaamheid. De heiligheid hoort bij het beeld van God. Met deze heiligheid heeft God de mens geschapen in het paradijs. Dat kon God ook alleen maar doen, omdat God heilig is. In God is geen onrecht. In God is geen zonde. In God is geen kwaad. In God is alleen maar vlekkeloze heiligheid. Jongelui, vergelijk het maar met een blinkend kleed waar je eigenlijk niet naar kan kijken, zo fel het blinkt. Je maakt het wel eens mee dat je langs een auto rijdt en er schijnt de zon in die autoruit zo in je gezicht. Dat is haast verblindend. Dat betekent vlekkeloze heiligheid, heerlijkheid. Houd dat beeld maar vast. En dan is de Heer als het ware met zo'n kleed bekleed waar geen vuiltje op te zien is. Alles schittert van zijn vlekkeloze heiligheid. Het is de schoonheid van God. En iets van die heiligheid wil hij openbaren op de aarde. En waar komt dat met name in openbaar? In zijn heilige wet. Hoe hebben we naar de wet geluisterd? Toen hij zojuist werd voorgelezen. Dan zou je haast je adem in moeten houden, weet je dat? Als de wet wordt voorgelezen, dan spreken die woorden van Gods vlekkeloze heiligheid. Maar het is zo gewoon geworden dat de wet wordt voorgelezen. En we kunnen zo makkelijk wegdutten, het zijn zulke bekende woorden, maar hier schittert de heiligheid van God. Omdat juist in de wet zijn wil wordt geopenbaard. Omdat hij door die wet laat weten dat hij een volkomen gehoorzaamheid eist. Omdat God zo heilig is. En hij geen gemeenschap kan hebben met onheiligheid. Met zonde. Kijk, daarom waren Adam en Eva in het paradijs ook echt heilig. Ze deden geen zonde en waren gehoorzaam aan de wet van God. Daarom zijn de engelen in de hemel ook echt heilig, want ze zijn altijd gehoorzaam aan God. En toch, hoe heilig Adam en Eva in het paradijs ook waren, hoe heilig de engelen in de hemel ook zijn, ze zijn toch niet zo heilig als God, want er is niemand heilig als de Heer. Waarom niet? Omdat Adam en Eva in het paradijs konden vallen in de zonde. Ja, dat er zelfs engelen zijn geweest die gevallen zijn. En dat kan God nooit. Maar als het al zo ligt, gemeente, en dat Hanna zingt, niemand is heilig gelijk de Heere. En dat we die vergelijking maken met Adam en Eva in het paradijs en met de engelen die staande zijn gebleven. Als bij die vergelijking, waarvan Adam en Eva echt heilig genoemd konden worden en de engelen ook, als bij die vergelijking al gezegd moet worden, niemand is heilig gelijk God. Wat moeten we dan met ons? Gevallen mensenkinderen, die het beeld van God zijn kwijtgeraakt en niets heiligs meer hebben. Bent u er al achter gekomen hoe onheilig u bent? Ben jij er al achter gekomen hoe onrein je bent? Dat je niet meer dat blinkende kleed van Gods gerechtigheid en heiligheid draagt. Maar dat je door het leven gaat met zwarte, vuile lompen. En dat je zo voor die heiligheid, die vlekkeloze heiligheid van die grote God niet kan bestaan. Heb je het ook wel eens uitgeroepen toen je daarmee bekendgemaakt werd? O God, wat ben ik onheilig. O God, wat ben ik onrein. Toen daar die vraag uit het Spreukenboek in uw ziel werd gelegd. Wie kan zeggen, ik heb mijn hart gezuiverd. Ik ben rein van de zonde. En die vraag leg ik aan uw hart. En aan jouw hart. Ik zal hem nog een keer noemen. Wie uit ons midden kan zeggen, ik heb mijn hart gezuiverd, Ik ben rein van de zonde. Niemand. Dus zink maar weg onder de bank, gemeente. In het licht van de vlekkeloze heiligheid van God. U kunt niet bestaan voor God. Ik ook niet. Die vlekkeloze heiligheid. En dan ik met al die vuile zonden. Die onreine gedachten. Die vuile begeerten. Die goddeloze woorden. Die goddeloze daden. Ik kan voor u niet bestaan, o God. O, hoe zal een heilige God en zo'n onrein mensenkind als ik ooit elkaar kunnen ontmoeten? Is dat ook uw levensvraag? Loop je daar nou ook zo mee te worstelen? Moet eens luisteren wat Hanna gaat zingen. Want Hanna kende deze noot ook. En Hanna kende ook het antwoord op die vraag. Hoe zij, onheilige zondares, voor die heilige God kon bestaan. En weet u waar ze dat antwoord kreeg? Bij het altaar. O, dat kostelijke altaar, gemeente. Dan zouden we elk uur moeten verkeren om voor God te kunnen bestaan. Want bij dat offer kreeg Hanna antwoord, want het offer wees heen naar Christus. Die al haar schuld en al haar onreinigheid op zich wilde nemen. En Hanna is een vrouw geweest die dat door het geloof als vanuit de vette heeft mogen omhelzen. Zij heeft door het geloof bij het offer gezien dat straks de Messias zal komen. Die haar zonde, waarin zij ontvangen en geboren was, met zijn onschuld en volkomen heiligheid zal bedekken. Hij zal komen om volkomen gehoorzaam te zijn aan de heiligheid van God. De gehoorzaamheid van de Heer Jezus. Gemeente, die paste helemaal bij de vlekkeloze heiligheid van God. Is dat al een wonder voor je geworden? Als je daar staat met al je ongehoorzaamheid, met al je zonden, je moet er elke dag achter komen. Het wordt er niet beter op, maar steeds slechter. Dat je mag horen dat er een middelaar is, dat er een zaligmaker is, die zo gehoorzaam is geweest, dat zijn gehoorzaamheid paste bij de heiligheid van God. En daarom draagt de Heer Jezus ook met recht de naam Heiligheid der Heiligheden. En het is Daniël geweest die Christus deze naam gegeven heeft. In Daniël 9 vers 24. Kijk gemeente, wie nu door het geloof met deze Christus verbonden wordt. Of om het met woorden van Paulus te zeggen. In Christus ingelijfd wordt. Zoals bijvoorbeeld een dier dat opgejaagd wordt in de steenrots vlucht. Om in die steenrots veilig te zijn. Wie dat mag kennen. Wordt door God heilig gezien in Christus. En dat heeft Hanna geleerd. Daarom roept ze ook dat beeld op van die steenrots. Er is ook geen steenrots gelijk de Heere. Nee, er is geen andere plaats dan alleen Christus. Waarin ik weer heilig voor God kan zijn. Kent u de Heere zo ook al? De Heere is heilig. Maar ook zijn daden zijn heilig. Wat geeft dat een eerbied en een diep ontzag voor de Heere. Maar dat doet ook tegelijkertijd elke keer weer bidden. Heilige Jezus, heilig mij. Want ik moet heilig zijn als Gij. We gaan nog even naar onze laatste gedachte. Hanna bezingt ook de alwetendheid van God. Ja, Hanna mag zingen tot troost van de kerk des Heren, heb ik gezegd. Het woordje bidden is als het ware voorbidden, voorzingen. Maar Hanna die heeft in haar lied niet alleen Gods kinderen op het oog, maar ze heeft ook Gods vijanden op het oog. En ten diepste is iemand een vijand van God als die nog niet bekeerd is. Daar zit dus niks tussen, je bent een vriend of een vijand van God. En wat gaat Hanna in haar lied doen? Ze gaat die vijanden van God gaat ze waarschuwen op een hele liefdevolle wijze. Ze zegt, maakt het niet te veel dat gij hoog, hoog zoudt spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan. Als ze hier twee keer het woordje hoog gebruikt, dan bedoelt ze daarmee mensen die op een hoge manier spreken. Dat wil zeggen, hoogmoedig spreken. Doen alsof God niet bestaat. En als ze wel denken dat God bestaat, dat ze het niet eens zijn met de daden van God. En hoe heeft Peninna zo niet hoog, hoog gesproken? Wat had ze niet gespot met de onvruchtbaarheid van Hanna? Terwijl Hanna in haar leven momenten kende dat zij zei, Heere, dat is het kruis dat u mij opgelegd hebt. Heilig zijn, o God, uw wegen. Hanna zag dat toen bij momenten bij God vandaan, maar Peninna niet. Die zegt, hoe kan dat nou bij God vandaan komen, zulke onvruchtbaarheid? Ze heeft hoog, hoogmoedig gesproken, alsof er geen God was. Ze was het niet eens met God en met zijn weg en met zijn leiding. Daar spotte Peninna mee. Maar wist u dat deze zonden heel dicht bij ons kunnen liggen? Wanneer wij het niet eens zijn met Gods weg. Als u vindt dat Gods daden niet recht zijn in deze wereld, in de kerk, in uw eigen leven. Als je soms zo moppert op Gods voorzienigheid, hoor ook het mopper op het weer bij bijvoorbeeld. Het is heel ontdekkend. Maar weten we hoe de Bijbel dat noemt? Hoog, hoog spreken. Wie durft tegen Gods leiding in te spreken? Wij durven het. Want er zijn gevallen mensen. Maar Hanna mag heel, heel liefdevol waarschuwen. Doe dat nou toch niet. Spreek toch niet zo hoog over God en zijn daden. Want alles wat God doet is heilig, ook zijn wegen. En daarom is het zo nodig elke keer weer te bidden. Weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. En hovaardij, jongelui, is een ouderwets woord voor hoogmoed. Om bewaard te worden voor hoge, hoge woorden tegen God. O, wat lag het bij Hanna anders. Door genade, hoor. Hanna mocht door genade zingen. Mijn hart verheft zich niet, o Heere. Mijn ogen zijn niet hoog, ik verkeer. Ik wandel niet in hetgeen te groot, te vreemd is voor uw gunstgenoot. En in die gestalte mag ze haar vijanden liefdevol vermanen. Want Peninna stond erbij toen ze zong. En dan zegt ze, weet je waarom dat je daar eens mee moest stoppen? De Heer is een God van wetenschappen. En de manier waarop ze dat uitdrukt laat ze zien. Bij de Heere is een oneindige wetenschap van alles. En altijd. Dus als wij spreken over Gods alwetendheid, is het niet alleen een moment? Of weet hij niet alleen de dingen van een bepaalde plaats? Nee, de Heere weet alle dingen. Altijd. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En daarbij doorgrondt hij elk mens. Ieder woord, iedere gedachte. Dus op dit moment dat je hier in de kerk zit en thuis meeluistert, doorgrondt hij u en jou volkomen. Laten we stil worden voor de alwetendheid van God. Hij weet precies wat je denkt nu. Hij ziet precies als je zit te slapen. Hij
Hij weet alles. Hij weet wat je gisteren deed. Hij weet waar je gisteravond zat. Hij weet ook wat je morgen gaat doen. Hij weet ook of je er een vrijdag nog bent. Toen Paulus een indruk kreeg van deze alwetendheid van God, gemeente. Toen zonk hij weg in verwondering en aanbidding. Toen heeft hij gezegd, o diepte des rijkdoms. Beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn uw oordelen. Hoe onuitsprekelijk zijn wegen. Kent u daar ook iets van? O gemeente, als de Heer begint te werken in je leven, hè. En hij gaat laten zien wie je bent. Dan ga je vrezen voor Gods alwetendheid. Is dat wel eens gebeurd? Dan zeg je, o God, u hebt gehoord dat ik vloekte. U hebt gezien welke zonde ik gedaan heb. U weet mijn vuile begeerte. Dan zou je ineen willen krimpen van schaamte. Zou je weg willen kruipen voor God. Dat u dat allemaal weet, o God. Dat er een gedenkboek is voor uw aangezicht. Dat u daar een boek hebt waar u al mijn zonden in opgeschreven heeft. En dat is zo'n eindeloze lijst. En ik doe het nog steeds. O zondaar worden onder het alwetend oog van God. Dat doet je op de knieën buigen voor God. Met schaamte en smart. Maar is de alwetendheid van God u wel eens tot troost geweest? Dat er een God der wetenschappen is in de allermoeilijkste omstandigheden van je leven. Dat je het met de dichter wel eens hebt mogen zingen, oprecht. Maar, wat klaag ik, Heere der Heren? Mijn begeer is voor u in al mijn leed, met mijn zuchten. En mij zorgen, niets verborgen, daar hij alles ziet en weet. En misschien heb je er wel achter gezegd, gelukkig Heere, dat u het allemaal van me weet. Dat er wetenschap is bij de Allerhoogste. Ja Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Genadige, heilige en alwetende God, tot u naderen wij aan het einde van deze eredienst. Nadat we geluisterd hebben naar deze drie eigenschappen van u, en er zijn er nog zoveel meer. Heere, laat het een wonder voor ons worden. Hij slaat ons schoon, oneindig hoog, op hen het oog die nederig knielen. Maar laat het een aansporing zijn tot bekering, dat u de trotsen ook aanziet. En dat er ook wetenschappen is, als het gaat, als we nog voortwandelen op de brede weg. Heere, zoudt u degenen die ten dode wankelen willen grijpen. Zegen het woord uit genade. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. En wilt u ook de komende uren over ons waken en dat wij elkaar vanavond weer mogen ontmoeten rondom uw woord om te mogen horen hoe ook kleine kinderen gedoopt moeten worden van uwentwege. We hebben het niet verdiend, maar we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 99, het 8e vers. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer. 99, vers 8. Vrededag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.